En ik hoop ook
dat je merkt dat zo'n moment eigenlijk vrij simpel is. Hè? Je pakt je gitaartje. Dat kan iedereen ook in zijn eigen huiskamer. Ergens in december had ik iemand op bezoek en die zei van wil je me meehelpen met een avond met Bethel studenten die naar Nederland op outreach komen, wil je dan aanbidding leiden, bla bla bla. En we gingen bidden het was er, weet je wel. Hij was er. Je voelde het. En we begonnen elkaar te lachen en zeggen van maar zo simpel is het dus gewoon. We roepen zijn naam aan en hij is er. En in de voorbereiding net ook met de mannenbroeders, mag ik wel zeggen, van deze gemeente. Had het er ook met elkaar over. Of ik sprak iets uit in gebed. En dat wil ik ook met jullie delen. Dat is dat hoe meer wij God aanbidden, hoe meer wij naar hem kijken, hoe meer wij ons focussen op wie hij is. Dat is wat aanbidding ook is. Hè? Het is niet meer bezig met mijn eigen dingen. Maar het is bezig zijn met, wie bent u eigenlijk? En ik wil alles even als het ware even neerleggen naast me en me focussen op wie u bent. En wat gebeurt er dan? God kan niet groter worden dan dat hij al is. Dus we maken hem niet groter. Maar we maken hem wel groter in ons eigen leven. Hè, dus hoe meer ik God aanbid, hoe minder er van mezelf overblijft. En hoe groter hij in mijn leven wordt. Mooi, hè? Nou. Door het vanavond leek het me ook wel mooi om iets interactiever ook te worden met elkaar. Ik ga ook wat zenden, maar het wordt ook wat interactief. En daarmee bedoel ik dat we ook gaan nadenken over een aantal teksten in de Bijbel. Waarin muziek centraal staat. En waarin aanbidding centraal staat. Daar gaan we dan met elkaar over nadenken. En als collectief komen we daar dan ook weer op terug straks. Maar voordat we daarmee verder gaan, wil ik even een korte samenvatting geven van de vorige keer. De vorige keer hebben we het gehad over inderdaad identiteit. En ik noem even vier punten op die we hebben behandeld. En misschien komt het dan even weer heel fris boven. Dat is namelijk, als ik begrijp wie ik ben, dan weet ik wat en waarom ik doe. Als ik begrijp dat ik een zoon ben. Als jij een dochter bent van de Allerhoogste Heer. Je bent geen wees meer, maar je bent aangenomen als kind van God. Dan ga je hem anders aanbidden. Dan sta je anders in het leven. Wie ben ik? Een koningskind. Goed onthouden. Identiteit. Ik ben niet wat ik doe. Ik doe wat ik ben. Ik ben namelijk zijn kind. Sterker nog, ik ben een priester. Want we zijn met elkaar een koninklijk priesterschap. Ik ben een wandelende ontmoetingsplek. Ik ben een wandelende tabernakel. En ik mag de aanwezigheid van God brengen op de plekken waar ik kom. Want de Heilige Geest is in mij. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En mijn gebed is altijd waar ik kom. Of het nou mijn werk is. Of ik ben nog niet eens bewust van dat God bij me is. Maar dat er toch iets uit mag gaan van zijn koninkrijk. En als laatste, ik houd de eredienst gaande. Ooit is hij gestart. Wij houden hem gaande. En we sluiten hem natuurlijk ook niet meer af. Dus als je dacht dat op zondag de eredienst is, vergeet dat maar. Nu is de eredienst. Straks. Morgen. Nou, andere mensen noemen het een levensstijl van aanbidding. Maar als je dat al zo vaak hebt gepreekt, dan is de doorgaande eredienst ook heel mooi. Maar het betekent allemaal hetzelfde. Oké. Okay. Tot zover. Zit iedereen nog bij? Yes. Ja? Yes. Alright. Check. Impact van zingen en muziek in de Bijbel. Aanbiddingsliederen zijn bedoeld om God te eren. Om focus op God te leggen en daardoor minder van mezelf. Dat heb ik net verteld. En we kennen verticale liederen. En we kennen horizontale liederen. En ik merk dat de laatste tijd een beweging is waarin je heel veel ziet dat het weer heel verticaal wordt. Ik ga je even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Verticale liederen die gaan over God. Heer, u bent. Heer, ik breng in herinnering wat u voor mij hebt gedaan. En ik spreek uit over wie u bent en zal zijn. U bent de koning, u bent mijn heer. We erkennen hem zoals het ook in het woord staat. En denk dan ook aan al die openbaringen, liederen. Hè? You're worthy of it all. Weet je wel? Dat spreekt alleen maar, gaat alleen maar naar boven. Gaat alleen maar die kant op. Dan heb je ook nog de horizontale liederen. En het gaat ook over ons. Dat gaat ook over, in het Engels zeg je mooi, de congregation, de gemeente. En die kunnen ook heel nuttig zijn. Want dat herinnert misschien ons even weer wie we zijn. Denk aan dat lied, ik ben een kind van God. Ja, zijn kind, hè? Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij. Ik ben een kind van God, ja, zijn kind. Ik ben bevrijd. Dat is gebeurd door het kruis. En gemeente, ik roep jullie nu op om te gaan zingen. Hè, dat zijn meer de horizontale liederen. Ik heb even niet heel veel voorbeelden, maar je kent er vast nog een aantal. En je zou ook het kruis daarin kunnen betrekken, namelijk de, misschien heb ik dat vorige keer ook al verteld, de balk die omhoog wijst. Dat is de verticale kant, dat is heb God lief. En de horizontale kant is en je naast als jezelf. Hè? Dat is, nou, wat gaan we vanavond doen? We gaan dus een aantal teksten straks pakken. Ik moet even een paar groepen maken zo. We gaan even nadenken over waarom zingen we überhaupt in de kerk. Heel praktisch. Het verschil tussen zingen en aanbidden. En we gaan het ook gewoon in de praktijk brengen. Nou, dat kunnen jullie allemaal, dat heb ik net gehoord. Dus dat is mooi. Goed, ik heb eigenlijk 4 groepen nodig. Die even met elkaar gaan sparren. En is dat mogelijk om 4 groepen te maken in deze... Even kijken, ik ben niet zo goed in optellen, delen, keer. Dus misschien kun je dat even met elkaar overleggen. Misschien zie ik daarachter een groepje van... Wat is het? 6, 7? Heb je misschien hier een groepje van... 8, nog wat. Ja, kan ik dat aan jullie overlaten? Dan kom ik, als je groepjes hebt gemaakt... Dan kom ik even langs. En dan geef ik jullie een tekst. Die tekst, daar mogen jullie het dan met elkaar over hebben. Dan mag je opzoeken. En dan ga je met elkaar over hebben van... Hé, wat betekent die tekst? Wat valt mij nou op aan die tekst? En wat valt ons op? En dan heb ik straks even een woordvoerder nodig. Als ik straks dan weer terugkom. Die dan even gaat uitleggen... Nou, wat hebben wij als groep hier nou uitgehaald? Dus zo gaan we het doen. Vinden jullie dat goed? Durven jullie dat? Goed zo. Oké, maak maar even groepen. En dan kom ik langs.
Ik zet hem even op stil.
Ik had ook zo doen. Dan hoort de microfoon alles. Er is 1 groep die heeft het veel gezellig. Kijk, daar zijn ze. Nou. Al was het maar dat je eventjes met elkaar in contact bent en elkaar spreekt. Alleen daarom is het toch goed, hè, om dit te doen. Dan heb je toch een beetje de pauze gehad, hè? Oké. Okay. Is iedereen zo'n beetje. Ja, we gaan straks nog even koffie drinken, hoor. Tenminste, als je om 9:30 nog koffie wilt. Groep 1. Volgens mij waren jullie dat, hè? Psalm 150 heb ik meegegeven aan deze groep. En ik ga eerst even de microfoon aan de woordvoerder geven. Ik weet niet, ben jij dat? Dan mag je eventjes de tekst oplezen als je wil, zodat de mensen ook weten van welke tekst het om gaat. En dan vervolgens mag je aangeven wat jullie hebben bedacht erbij.
Bij de Psalm 150,
Halleluja, prijs de Heer in zijn heiligdom. Prijs hem in zijn hemel waar hij woont. Prijs hem voor de machtige dingen die hij doet. Prijs hem omdat hij geweldig is. Prijs hem met trompetten. Prijs hem met harpen en citers. Prijs hem met tamboerijnen en dans. Prijs hem met snaarinstrumenten en fluiten. Prijs hem met koperen deksels. Prijs hem luid met koperen deksels. En laat alles wat adem heeft de Heer prijzen. Halleluja.
Mooi.
Ja, wij hadden verschillende dingen die eruit sprongen. Wat mijzelf meteen opviel was dat we uitbundig God mogen prijzen. Niet zachtjes. Want er staat er prijzen met koperen deksels. En er staat daarna prijzen luid met koperen deksels. Dus dat is een drumstel die zich uitleeft. Maar ook laat alles wat adem heeft de Heer prijzen. Dus ook iedereen uit volle borst die mee mag zingen. En prijs de Heer in zijn heiligdom. Misschien kan iemand dat nog aanvullen uit de groep. Kijk, heel snel. Jullie zelf, ja? In de heilige hemel stond er bij jou, ja.
Maar goed, misschien is dat ook wel het dat je door hem te prijzen je verheft ook. Naar hem natuurlijk.
Mooi. Ja hoor.
En dan hadden we nog de uitleg van Halleluja.
Overal waar staat loof de Heere, staat eigenlijk in het Hebreeuws Hallel. Hallel, ja. Hallel.
Ja. Want Halleluja betekent... Ja.
Nog veel meer.
Ja, prijs de Heer, loof de Heer. Ja. Dat klopt, ja.
Ja. Voor gekken als dwaas doen, raarskallen, roemen, prijzen, juichen, hoog opgeven van, stralen, doen stralen.
Ja. Hij moest eigenlijk ook aan denken aan David die voor de arken uitloopt.
Ah ja.
Dus die dat dan eigenlijk ook deed. En die werd veroordeeld, maar eigenlijk kunnen we daar een voorbeeld aan nemen.
Mm-hmm. Prachtig. Dankjewel. Applaus voor deze groep. Ja, heel mooi. Waarom deze tekst? Nou, ik denk, wat ik aan deze tekst zo mooi vind, is dat zo'n beetje alle instrumenten al wel voorbij komen. Zelfs al in die tijd. En ik weet nog dat mijn ouders vertelden, toenmalig in de Dageraad, in de Astorpstraat in Zwolle, dat zij voor het eerst een drumstel gebruikte in de jaren 80. Nou, daar liepen mensen de deur uit. Ja. Maar, die generatie heeft heel veel voor mij en voor onze generatie doorbroken. Niet omdat we mensen pijn moeten doen met de dingen die we in de gemeente doen. Rebellie, daar ben ik ook helemaal niet voor. Maar deze tekst houdt hem wel hoog in het vaandel als het gaat om met welke instrumenten mag ik de Heer dienen. Nou, volgens mij zijn er niet instrumenten die er niet in staan. Dus dat vind ik heel mooi. Inderdaad, laat alles wat adem heeft de Heer op prijs. Ja. Dus Psalm 150 is wat dat betreft voor mij altijd een prachtige vrijbrief om al die instrumenten ook te gebruiken in de gemeente. En wat ik ook vaker heb teruggehoord, dat is wat jij ook zei, volgens mij Casper, of dat jij het zei, ik weet niet meer wie het zei. Maar dat het ook luid is. Hè? Dus het zegt niet dat het zo moet zijn, want het moet ook geen formule worden. Maar in de Bijbel was er een bepaalde vreugde die over het volk kwam, wat klaarblijkelijk iets met je deed. En dat ging gewoon luid. En... wij nuchtere Hollanders, wij moeten niet nu dingen gaan forceren. Dat zeg ik helemaal niet. Maar als ik met mijn zoontje bij Ajax ben, of bij PEC Zwolle, dan weten de mensen om me heen waar ze voor moeten juichen, zeg maar. Weet je wel. Of welke club dan ook waar je voor bent. Hè? Maar er zit iets in ons wat soms ook wel een bepaalde gesloten deur of zo nog is. Hè? En hoe,
Dat is nu even gewoon, ik ben nu een beetje aan het flowen, dus ik heb het niet voorbereid. Dus ik zit even te denken van, hey, hoe is dat in mijn eigen leven? Hoe is dat in jou, in uw leven, zeg maar? Op het moment dat je enthousiast bent voor Jezus. Mag dan, zeg maar, die beperking eraf. En kun je dan ook, te midden van je gemeente, ook je vreugde laten blijken voor God? Ik zei net ook, van een stukje schaamte kan al heel snel dikker op liggen. Maar dit is juist de plek waar je daarvoor veilig en vrij mag voelen. Ja. Psalm 150, prachtig. Groep 2. Wie was de tweede groep die ik... Ja, dan moet ik eigenlijk even zeggen... Wie had de tekst van... Oh, ik heb hem erboven. 1 Samuel 16. Ja? Wie mag ik de microfoon? Even de tekst voorlezen en dan...
We hadden in ieder geval het ontbrekende instrument wat groep 1 niet had. Ze hadden een hele orkest, maar één trombone nog en die hebben wij. Ja. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing, het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Ja, je leest in dit vers dat muziek doet iets met je emotie. En God gebruikt een instrument om Saul te bereiken. En in dit geval wordt hij er rustig van. Maar je ziet dus dat God instrumenten en muziek gebruikt om tot zijn doel te komen. Dat hebben wij gehaald uit dit
stukje. Prachtig. Ja, zeker. Dankjewel.
Ja,
ook wel een
applaus. Ja, en ik ben uiteindelijk geneigd om te zeggen, muziek is een middel voor het doel. Dus ik denk niet dat het zozeer om de harp ging, maar omdat het Davids hart was, via dat. Hè? Maar goed, God gebruikte wel die harp als instrument. En wat gebeurde er? Doordat hij dit instrument gebruikte, doordat David dit deed, bracht God vrede. En eigenlijk ook een stukje bevrijding. Want de boze geest liet Saul even met rust. En hij werd rustig. Dus Psalm 150 om te prijzen met instrumenten heb ik erbij gezet. En dit 1 Samuel 16 gebruikt God David met de harp om Saul vrede te brengen. Dus muziek kan vrede brengen. En dan wil ik heel graag door naar de volgende groep. En die hadden 2 Koningen 3. Volgens mij had hij daarachter, hè? Ja. Wie mag ik het woord geven?
Het is wel een tekst midden uit een heel stuk, maar mensen die nieuwsgierig zijn, die kunnen vanavond voordat ze naar bed gaan dit stuk nog lezen. Maar goed, laat een lierspeler komen. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. Oh ja. Waar wij het vooral over hadden, is het aspect dat muziek of kunst, we kunnen ook zeggen kunst, een andere dimensie geeft dan alleen het woord. Het woord zitten we veel in ons verstand. En bij muziek en bij kunst, het kan ook bij schilderkunst zijn, laat die andere facetten zien, kan andere facetten duidelijk maken van ons geloof. Zo kunnen we helemaal begeesterd raken door muziek. Mijn vrouw, dat weten een aantal mensen wel, die begint steeds meer te vergeten. Maar als die de Johannes Passion hoort, dan wordt ze helemaal gepakt. Ja, zij pakt mij straks. Dat vergeet ze dus niet, hè? Dat is ellende. Dus de Johannes Passion, dat is een voorbeeld. Maar zo kan muziek kan iets raken in jou dat jij niet met woorden kunt vatten. En het mooie is, dat hebben ze dan ook anatomisch nog onderzocht. Daar heeft Scherder een heel verhaal over gehouden. Dat muziek het langste heel blijft in je hersens. Een hele hoop dingen kunnen aangetast raken. Maar eigenlijk is het gevoel voor muziek blijft het langste bestaan. Dus je zou ook kunnen zeggen van, alles kan ons ontnomen worden. Het woord kan ons ontnomen worden. Alles kunnen we kwijtraken. Maar we kunnen tot het laatste moment kunnen we de Heer blijven prijzen door liederen. En dat is ongekend. Dat stukje van de hersens op die manier zo lang blijven staan. En goed, dat kunnen we ook bij kunst en bij schilderijen hebben. Maar goed, daar hebben we het even globaal over gehad. Ik heb er nog wat bij verzonnen ter plekke. Hartstikke bedankt.
Ja, het mooie voor mij is, zeg maar, dat op elke plek waar ik kom, dat ik dus ook hierin deel. Hè? Dus ik leer hier ook weer van. Dus ik vind het ook heel erg leuk dat er elke keer ook weer andere antwoorden komen. En tegelijkertijd zijn het ook weer dezelfde antwoorden, maar aangevuld weer met bepaalde wijsheden en rijkdom. Heel mooi. Inderdaad, dit verhaal gaat over, moet ik het goed zeggen, de koning van Israël, Joram, en de koning van Juda, Jozef, wat die samen met Edom drie legers vormen en ten strijde trekken tegen Moab, want die komen in opstand en die moeten ze neerslaan. Dan komen ze bij elkaar in een vallei en dan hebben ze extra versterkt, ook een extra dieren mee en dergelijke, en dan ineens is het water op. En ja, zonder water, ja, dan gaan we maar eens ten strijde trekken. En op dat moment hebben ze Elisa nodig. Nou, die wil helemaal niet zo heel graag, want die heeft niet zoveel met de koning van Israël. Maar goed, omdat Jozef wat erbij is, zegt hij, prima. Maar laat er maar een lierspeler komen. Zo van, oh, ik weet het allemaal even niet meer. Ik moet eventjes tot rust komen. Ik moet eventjes me focussen. Zo, mijn eigen vertalingen. Ik moet ook even focussen op God. Want wat heeft hij hierover te zeggen? Te midden van al die tumult, onrust, legers die ten strijde gaan trekken, wat moet ik doen? En er komt iemand die op de harp, de lier, speelt. En hij wordt gegrepen door de geest. En ik heb hierbij gezet, het is een manier waarop God ook profetieën door muziek heen brengt. Want hij werd gegrepen door de geest. En ineens wist hij wat hij moest doen. Hij kreeg een openbaring. En dat was graaf Greppels. Zodat het water vanuit de bergen de greppels in kan stromen, zodat de dieren en de mannen genoeg te drinken hadden. Vind ik heel mooi moment. Dat is eigenlijk ook wat ik vaak geloof op het moment dat ik, voordat ik aan bidding ga leiden. Heer, even wat tokkelen. En Heer, wilt u me dan maar gewoon grijpen? Want ja, ik kan het in mijn eentje niet. U moet het gaan doen. En dan hoop ik dat hij ook mooie woorden ook door mij als kanaal heen wil spreken. Zoals een spreker dat bij zijn woord misschien doet. Doe ik dat dan op die manier. Prachtig voorbeeld. En dan de laatste groep. 2 Kronieken 20. Dat is dan. Jullie zitten door elkaar. Hè? Dat is lekker.
Hier is de
tekst. Ik zal eerst voorlezen.
Ja.
Hij pleegde overleg met het volk. En stelde voor de Heere zangers aan. En mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Nou, wij zijn volgens mij ben je alle kansen opgegaan met die tekst. Dat is zo mooi, dat kan je zo leuk doen met de Bijbel. Een van de dingen die er wel uitsprong, voor mij ook vooral, was de moed die die lui wel niet hebben gehad. Zij liepen vooraan zonder de wapens, met alleen maar lofgezang en instrumenten. En dat is gewoon zo'n mooie weerspiegeling. Toen kwamen we ook uit bij hoe God die vecht echt voor ons. Maar het is niet goed voor ons om te blijven staan op de plek waar wij staan als daar. Dat wij echt wel erop uit mogen trekken en hem mogen vertrouwen en we mogen bewegen, maar niet achterblijven in dat tentenkamp. En was er nog iemand die daar iets aan toe wil voegen van ons groepje? Nee? Oké, nou mooi.
Ja, okay.
Dat was hem wel.
Applaus. Ja, welke vers was dit?
Dankjewel, dit was 2 Kronieken. 2 Kronieken 20, vers 21 en 22. En daar gaat natuurlijk ook wat aan vooraf. En dat hoorde ik net daar ook. En je pakt een klein stukje uit een heel groot verhaal. Dus het is eigenlijk de uitdaging om die verhalen nog eens een keer even door te lezen. Maar hier ook, ik haal hier ook verschillende dingen uit. Ten eerste, de tekst waar het om gaat. Heel mooi hoe je dat beschrijft. Je moet er maar moed voor hebben. De voorzangers gaan voor de soldaten uit. En ze heffen een loflied aan. En op hetzelfde moment begonnen ze te zingen. Loof de Heer, zijn goedheid. En trouw is tot een eeuwigheid. Hier staat net weer iets anders. Ze begonnen te loven, zorgde de Heer ervoor. Oké, goed. Loof de Heer, want zijn goedheid en liefde duurt tot een eeuwigheid. Die zocht ik. Dat was hem. En een andere tekst staat, hè, de vijand kwam daardoor in verwarring. Die trokken ten strijde tegen elkaar. Ze kwamen in verwarring. En dit vind ik een hele mooie tekst. En ik heb erbij gezet, op het moment dat wij een loflied aanheffen, mag je ook geestelijk zien dat de vijand verslagen wordt. Want iets verderop, iets terug, staat dat iemand tegen koning Jozef wat zegt. Het is niet uw strijd, maar de strijd van de Heer. Nou, daar word ik zelf helemaal ontspannen van. Dan denk ik, ach, ik hoef niet zo hard te werken. Ik hoef gewoon te gehoorzamen. Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem. En u ook, koning Jozefat. Je moet maar de moed hebben. De Heer zegt, wees niet bang. Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. En de vijand wordt verslagen. Lieve mensen, lofprijs is een krachtig wapen. Geen wapen van de vijand haalt stand. U houdt de wereld in uw hand. Nou, we hebben allerlei van dat soort liederen ervoor. A weapon is a melody. Maar denk ook eens aan teksten als Psalm 50. En dan ga ik ook even iets verder nog dan alleen maar muziek in de Bijbel. Want wat zegt Psalm 50 vers 23? Wie lof offert, een hele bekende, eert mij en baant de weg. Dat ik hem mijn heil doe zien. Dat is een stukje de weg banen. Als ik God eer, hem loof, dan zal hij de weg banen. Je kan hem ook nog wat anders lezen. Doordat ik loof, baan ik de weg, zodat ik zijn heil doe zien. Of die andere. Psalm 22. Nochtans zei hij, de heilige die troont op de lofzangen van Israël. Hij troont op de lofzang. Op het moment dat ik een lied aanhef, op het moment dat ik de naam van Jezus aanroep, dan wil hij daar zijn. Dan is daar een plek waarvan hij zegt van, hé, maar dat is een aantrekkelijke plek voor mij om te zijn. Daar wil ik tronen. Tronen is ook een ander woord voor verblijven of wonen. Dus dat is ook heel mooi. Goed. Ik kan allerlei teksten aanheffen die allerlei teksten roepen die Paulus nog heeft genoemd over het zingen in de gemeente. Vind ik nu niet zo heel relevant. Waar ik eigenlijk nog naartoe wil, en dat sluit ook een beetje aan op waar we het vorige keer over hebben gehad. Je kunt het hebben over muziek, over de impact van muziek. Maar dan zijn er allemaal van die teksten en die staan door ook het hele Oude Testament wel genoemd. Maar ik wil er even eentje uitpakken. En dat is bijvoorbeeld Psalm 50, maar hij staat volgens mij ook in Jesaja 1. En dan zegt de psalmist, en eigenlijk zegt God dat. Ik heb uw brandoffer gezien. Oh, ik moet hem even lezen, want ik heb hem hier niet. Psalm 50. Ik wijs u niet terecht, mijn volk, omdat u verzuimd zou hebben mijn offers te brengen. Want ik heb al uw brandoffers gezien. Uit uw stallen neem ik geen stieren aan en ook geen bokken. Alle dieren in het bos zijn al van mij. Het vee dat op de berghellingen graast en al de rijkdom aan rundvee, alle vogels die op de bergen nestelen, ken ik. En wat door het veld loopt, is al van mij. Wanneer ik honger heb, zal ik u niet om hulp roepen, zegt onze God. Want alles op de hele wereld is al van mij. eet ik soms vlees van geofferde stieren, drink ik soms bloed van geofferde bokken. Breng lof en eer aan God. Dat is pas een echt offer. Met andere woorden, hier staat, ik heb uw brandoffer gezien. Maar wat kunnen wij hem nou geven dat niet van hem is? Alles is al van hem. Je zou het ook zo kunnen lezen, ik heb uw brandoffer gezien, ik heb uw liederen gehoord. Maar wat leert Matt Redman ook alweer? I bring you more than a song, because a song on itself is not what you have required. Een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. Muziek is slechts een middel om tot het doel aanbidding te komen. En dan zegt hij later ook nog, I'm sorry Lord for the thing I've made it, voor het ding wat ik ervan heb gemaakt, alle lichtshow, alle weet ik veel wat, ik noem, ik vul het zelf maar even in, alle gekkigheid die we ervan hebben gemaakt, alle performance die we ervan hebben gemaakt, het geluid en blablabla, het grote podium en noem maar op, de show die we ervan hebben gemaakt. Heer, sorry daarvoor, dat het ging zo snel weer om allerlei andere dingen. Maar het gaat toch om het hart van mijn ding. En al het rest is allemaal randvoorwaarden, maar niet de kern. Het gaat hier om overgave. God wil je hart. Ik heb je brandoffer gezien, maar wat ga je mij nu geven? Wat ga je mij daadwerkelijk geven? Ik kan iedere maand netjes mijn geld overmaken naar Compassion of naar de gemeente. Maar mijn hele hart kan er helemaal niet bij verbonden zijn. Is dat dan echt een offer? Of is dat gewoon een moedje? Hoe kun jij je hart verbinden aan iets wat voor God is? Psalm 51, die zegt, het werkelijke offer waar u op wacht, is een aan u overgegeven geest. Het ware offer, het werkelijke offer waar u op wacht, is een overgegeven geest. Van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. Wauw. Hoe staat het met mijn overgave? Hoe staat het met mijn leven daarin? Ik breng hem heel veel. En ik breng hem misschien zelf ook. Traditie is ook goed. Maar ik ga maar gewoon naar de kerk op zondag. Elke zondagochtend. Ik ga netjes naar de kringavond. Ik ga netjes hier nu. Wat is het? Woensdag. De dagen ben ik bij. Woensdagavond. En ik bid mijn gebed netjes bij het eten. En ik zeg, Heer, dank u voor het eten. Amen. Maar die daadwerkelijke overgave, waar zit hem dat nou in? Heer, wat kan ik u geven? En ik weet niet of ik de vorige keer dat voorbeeld heb genoemd van wat kun je God geven wat nog niet van hem is? Maar één ding wat ik heel mooi vond, en dat zei Bill Johnson 2 jaar geleden toen zijn vrouw overleed. En ik had die phrase wel eens eerder gehoord, maar ik vond het heel bijzonder dat hij dat juist zei. Want hij, een pastor van Bethel Church, die zijn vrouw verliest. En de zondag daarop gewoon op het podium staat te preken, met de tranen in zijn ogen. Maar wel gezegd hebbende, ik zit midden in mijn rouw, maar ik had het idee dat ik wel hier moest staan. En een van de dingen die hij zei, dat was, alles, als ik straks in de hemel ben, dan staan we met elkaar om te heiligen, hem te aanbidden. Dan is er geen belemmering meer. Dan is het oké. Okay. Dan kan ik aan hem aanbidden zonder beperking. Ik kan met de alle heiligen kunnen tot hem zingen en hem aanbidden en in zijn volle glorie zien. Maar hier op aarde is nog pijn, verdriet. Hier op aarde hebben we te maken met beperkingen, lichamelijke beperkingen. Met van alles en nog wat. En waar kun je nou daadwerkelijk een offer van aanbidding geven? Is dat in de hemel of is dat hier op aarde? Het daadwerkelijke offer wat ik kan geven, te midden van mijn pijn en moeite, ik zeg niet dat je het allemaal moet negeren, je pijn en moeite, maar ik zeg wel, als jij ten tijde van het lijden hem kan aanbidden, Man, dat is een offer wat je daarna nooit meer kan geven aan God. Het meest kostbare wat je hem kan geven is nu. Vandaag en morgen. Goed, ja, je moet het maar kunnen zeggen. Ik heb me hier zo opgeschreven. Wist je dat we aan deze kant van de eeuwigheid iets kunnen geven wat we in de hemel niet meer kunnen geven? Aan deze kant kennen we de pijn, de verdriet en de dood, maar in de hemel is alles perfect. Aan welke kant van de eeuwigheid kunnen we een echt offer geven van aanbidding? En ik wil richting een einde toewerken. Ik heb hier nog staan, lofoffer, waarom heet het nou eigenlijk een offer? Nou ja, dat heb ik volgens mij net al een beetje, denk ik, duidelijk gemaakt. Wat een lofoffer kan zijn voor je. Ik heb nog wat vragen opgeschreven van het muziekteam. Misschien kunnen we dat ook een keer behandelen als we even gewoon met elkaar spreken. Misschien straks nog eventjes. Ik weet niet of dat oké is. Zo ben ik even op zoek naar wat ik ga doen. Ja. Ja, ik wil... Eigenlijk is dus de boodschap... Impact van aanbidding. Er zijn heel veel mooie verhalen in het woord van God. Waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. En wat we gewoon kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Waarvan we mogen geloven dat het niet alleen in het Oude Testament gebeurde. Maar dat het hier ook nog steeds nu gebeurt. Waarom? God is dezelfde. Van toen, nu en dat zal hij ook zijn. Sterker nog, zijn geest is hier op aarde uitgestort. En wij kunnen dagelijks met hem wandelen op die manier. Dat is één, dus de impact. En ik wil dat dus ook heel graag op je hart drukken. Geef meer dan een lied. Geef meer dan een lied. En denk daar eens over na. Geef meer dan een lied. En hoe ziet dat er dan aan uit? Overgave. En ik wil een tijd van aanbidding ingaan. Ik weet niet hoe laat het nu is. Kort over negen. Een tijd van aanbidding ingaan. En ik wil je vragen om jezelf over te geven. En in je gedachten kunnen. Misschien kun je in je gedachten nemen. Welk offer kan ik geven? Niet alleen vanavond, maar ook de komende tijd. Wat is nou een offer wat ik kan geven? We hebben het goed in Nederland. We hebben het allemaal goed voor elkaar. Maar Heer, welk offer vraagt u van mij op dit moment? Er kan echt van alles zijn. Tijd is ook geld, hè, in Nederland, toch? Het gaat niet alleen om geld, maar tijd. Ja, goed. Als ik mijn tijd geef, kan dat ook een offer zijn. We zitten zo druk in onze agenda's. Zo druk in onze agenda's. Maandag tot en met zondag. We staan zomaar allemaal vol. En welke tijd kan ik dan geven aan familie, kinderen, kleinkinderen? Welke tijd kan ik aan God geven? Hoe ziet mijn stille tijd er eigenlijk uit? Ik preek nu ook tegen mezelf, hè? Hoe ziet mijn stille tijd eruit? 's Ochtends even die 15 minuutjes. Nou, dan heb ik het al gezien, want dan moet ik douchen en naar mijn werk. Of sta ik iets eerder op? Of ga ik wat langer door? 'S Avonds. Wacht ik op de Heer? Of ben ik ongeduldig en ga ik snel slapen? Wat betekent dat, wachten op de Heer? Wat betekent het om in zijn aanwezigheid te zijn? Ik denk dat als Jezus hier zou komen binnenwandelen in zijn glorie, dat geen mens hier op de stoel kan blijven zitten. Dan ga je met je snuffert op de vloer. Dat is wat ik denk. Met andere woorden, die realiteit die nu in de hemel is, daar mogen wij deel van zijn. Dat is zijn koninkrijk, hier op aarde. Het is er reeds, het is er nog niet. Helemaal. En tegelijkertijd mogen we, glimpen van zijn glorie ontvangen. En ik wil je uitdagen om daar thuis eens over na te denken en je over te geven, te wachten Ik moet je vertellen dat heel, heel lang voor mij was dat onbekend terrein. Als mensen zeiden, de aanwezigheid van God. Maar wat is dat dan? Wat is de aanwezigheid? Is dat een gevoel dat je hem uit de hemel moet trekken? Is dat een ervaring of een zweverig gedoe? Laten we daar even van wegblijven van dat soort dingen. Ik geloof dat er een aanwezigheid is van God. Die je menselijk verstand te boven gaat, dat ten eerste. Die je tot rust brengt. Vrede, anders dan een afwezigheid van oorlog. Een diepe innerlijke rust. Een rust die mensen ervaren. En dat hoor je wel eens, dat mensen ervaren dat ze zo'n rust ontvangen terwijl ze net te horen hebben gehad dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Dan denk ik, waar haal je die rust vandaan? En dat is een aanwezigheid die we misschien nog niet kenden. En ik zal je heel kort vertellen, niet omdat ik daar zo trots op ben dat ik dat dan heb meegemaakt. Maar er zijn momenten geweest dat ik conferenties deed en dat ik zoveel met aanbidding bezig was. Zoveel met God aan het bidden was. En met mensen zoveel aan het zoeken was naar God. Dat ik op een donderdagavond, terwijl de conferentie nog doorging, zat ik thuis. En ik zat volgens mij Netflix of zo te kijken. En ineens voelde ik in mijn buik gewoon, boem. Hij is hier. Ik weet het zeker. En ik heb gewoon mijn handen op, tv uit. Handen opheffen. En ik wist niet wat God van me wilde. Maar ik wist, dit is zijn aanwezigheid. En het lijkt wel een soort van, alsof het in niveaus werkt. Nou, ik wil er helemaal niet over beginnen over, nou, jij hebt dat niveau wel. Dat wil ik niet zeggen. En ik wil ook niet zeggen dat er een bepaalde formule is, dat als je zo lang bidt, dat je dat van. Maar ik denk dat de key is, geef ik mezelf over aan God? Hoeveel heb ik gegeven aan hem? En ik kom tot rust. En ik kom daar zitten. Of Elsa die me eens een keer wakker schrok. Die zegt van, wat doe je nou? En ik lag in bed op mijn rug met mijn handen in de lucht. Want ik ervoer dat God hier was. En mijn enige bed dat ik kan uitbrengen is, Heer, dit is het beste wat er is. Ga alsjeblieft niet weg. Ik weet niet wat u aan het doen bent. Maar alles wat nodig is, doe het in mij nu. En ik voel het nu weer. Hij is hier. En ik denk dat dat ook op mijn leven rust. Ik ga dat steeds meer herkennen. Dat ik mensen mag meenemen. In een stukje, nou ja, in de aanwezigheid van God. Niet iets wat ik dus heb. Uit de hemel trek. Dat kan niet. Hij moet het doen. En ik kan puur faciliteren en jullie aanmoedigen. En toen ik eergisteren nog bezig was om wat voor te bereiden, had ik het heel erg op mijn hart om het volgende te zeggen. En misschien wil je je ogen opnieuw dicht doen om gewoon even te bewust te worden van wat we aan het doen zijn. Om gewoon binnen te laten komen de woorden die ik spreek. Waarvan ik geloof dat die van God komen. Welk offer kan je geven? En voor sommige mensen, daar werd ik bij bepaald, kunnen het de volgende dingen zijn. En dat zijn eigenlijk misschien meer belemmeringen. En het is een offer om die aan de kant te zetten. Het zijn belemmeringen die je misschien afhouden van volledige overgave. En alles wat ik nu zeg, dat is geen veroordeling voor degene waar ik het over uitspreek. Want ik begrijp heel goed dat je ermee kan zitten. Maar zou het kunnen zijn dat er mensen zijn vanavond die over hun leven schaamte ervaren? Ben je misschien iemand die zegt, ah, lekker nuchter? Ben je iemand die met het hart de handen opheft? Of zou je het ook kunnen omdraaien en zeggen, joh, je hebt niet voor niets handen. Hef je handen met je hart op. Hef met je handen je hart op. En er zijn mensen die gaan met de handen over elkaar zitten en de armen over elkaar. En die zeggen, ja, nee, met mijn hart hef ik mijn handen wel op. Nee, draai hem om. Draai hem om. Misschien moet je in beweging komen. En dan rust er schaamte over je leven. Dat je zegt, nou, ik durf het niet. Weet je, In Nederland heb je dat gekke gezegde van, hoe noem je dat ook alweer?
Doe me normaal.
Doe me normaal, doe je gek genoeg. Nou, dat inderdaad. Volgens mij moeten we daar vanaf. En mogen we in beweging komen. Durf je handen op te heffen naar hem. En hef met je handen je hart op. Trots. Er zijn mensen met trots. Ik ken het in mijn eigen leven. Al is het maar het kleinste stukje trots. Als ik eventjes aanbidding in wil stappen, dan voel ik een bepaalde trots. Dan moet ik eerst vanaf om mijn handen te kunnen opheffen. En niet meer na te denken over wie er allemaal naast me zit. Maar gewoon ik en God. En misschien is het een trots waarvan je zegt van, ik weet al hoe het zit. Gepokt en gemazeld door het leven, heb jij je kennis vergaard. En zit het je in de weg. Heb je werkelijk een idee tot welke God je zingt? Geloof je daadwerkelijk dat hij hier is? De schepper van hemel en aarde? Teleurstelling. Zo vaak gebeden en gezongen. Zo vaak geloofd. Maar zonder antwoord. Ik zou eigenlijk als een... Ik denk dat God als een gentleman is. En die kijkt met vriendelijke oogje aan en zegt, joh, wil je opnieuw vanavond je hart voor me openen? Durf je dat? Wil je me vertrouwen? Ik wil vanavond dingen gaan helen in jouw leven. Er zijn mensen die zijn boos. Het staat in de weg. Ze zijn boos. Een boosheid die tussen jou en God instaat op het moment dat je aanbidt. Misschien is het dan een soort van iets wat al heel lang sluimert. Er zijn dingen gebeurd, recent of langer geleden, die in jouw godsbeeld hebben beschadigd. Misschien juist wel door mensen die ziek zijn geworden in je leven, om je heen, lijden, pijn. Onbeantwoorde gebeden ook. En ik wil vanavond tegen je vragen, als we straks gaan aanbidden, spreek het maar uit naar de hemel. Want God is niet bang voor mensen die boos zijn. En het laatste, dat is bitterheid. En ik ken het uit mijn eigen gemeente, waar een leiderschapscrisis was. En waar mensen verbolgen zijn, teleurgesteld, boos. En ik weet niet wat precies de volgorde is. Volgens mij boosheid, teleurstelling en dan... Kan dat twee kanten opgaan, maar het kan ook naar bitterheid omslaan. En misschien moet je iemand vergeven. Ja, jou is onrecht aangedaan. En ik kan je vertellen, als er iemand onrecht is aangedaan, dan is het Jezus Christus zelf. Buif ik het makkelijk weg? Nee. Maar misschien is dat net de waarheid die je even moet horen. Dat zeg ik je in alle liefde. Heer, vergeef ons onze zonden, onze schulden, zoals wij ook anderen vergeven. We zingen het en we bidden het wel. We kunnen het ook doen. En ik wil de gitaar erbij pakken. En ja, Heer, hier zijn wij. En de dingen die ik net heb opgenoemd, of het nou schaamte is, of trots, of teleurstelling, boosheid, bitterheid. En misschien zijn er nog wel hele andere dingen waar we mee te maken hebben die tussen ons in kunnen staan. Maar Heer, we leggen het op dit moment voor uw troon. En we geloven, Heer, dat ons middel, de muziek en de zang, een effect kan hebben. En dat u hoort de harten die roepen naar u. En we bidden u hier dat elke god of afgod, elke naam die niet de uwe is, elke geest of elke, ja, alle stof die op ons ligt, die misschien aan ons kleeft, wat het ook is. We bidden u, herstel ons. Herstel onze geest, ziel en lichaam.
En als je even de tijd nodig hebt, je hoeft niet meteen mee te zingen. En laat het gewoon maar lekker over je heen komen. Elke andere naam vervaagt in mijn leven, in ons leven. We zingen elke andere naam vervaagt tot u overblijft. Elke andere naam vervaagt, Jezus neem uw plaats. Jezus, neem uw plaats. Elke andere naam vervaagt. Elke andere naam vervaagt. Tot u overblijft. Elke andere naam vervaagt. Jezus, neem uw plaats. Jezus, neem uw plaats. Elke andere naam, elke andere naam vervaagt. Halleluja. Elke andere naam vervaagt, tot u overblijft. Elke andere naam vervaagt. Jezus, neem uw plaats. Jezus, neem uw plaats. Hef mijn hand op. Ik hef mijn handen op naar uw troon. U wordt verhoogd. U wordt verhoogd. Ik leg mijn eigen kronen opzij. U regeert over mij. Ik hef mijn handen op naar uw troon. U wordt verhoogd. U wordt verhoogd. Ik leg mijn eigen kronen opzij. U regeert over mij. Elke andere naam vervaagt. Elke andere naam vervaagt. En tot u overblijft. Elke andere naam vervaagt. Jezus, neem uw plaats. Jezus, neem uw plaats. Hef mijn handen in. U wordt verhoogd, ik leg mijn eigen kronen opzij. U regeert over mij, ik heb mijn handen op naar uw troon. Wordt verhoogd, u wordt verhoogd, u wordt verhoogd. Ik leg mijn eigen kronen opzij. U regeert over mij, mijn God. Ik verhoog uw naam. Ik verhoog uw naam. Mijn God, boven alles uw naam. Mijn God, ik verhoog uw naam. Mijn God, boven alles uw naam, mijn God, ik
koning zijn. U regeert over mij. U regeert over mij, over mijn hart, over mijn gedachten. U regeert over mij, over mijn doen en laten. U regeert over mij, mijn handel en wandelheer. U regeert over mij, we herkennen u als Heer, Jezus. U regeert over
Jezus roepen, benoemen, aanbidden in je eigen woorden. Laten we het samen doen. Niet meer het gezend vanaf het podium, gewoon jij en God. Wij en God. Halleluja, Heer Jezus.
hand, want hij is heilig, tot van me onze Heer, en dan op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem, en dan op zijn troon. Want hij is heilig. Want hij is waardig tot voor onze Heer en lang op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem en lang op zijn troon. En lang op zijn troon. En lang op zijn troon.
Dank u wel, Jezus, dat u iets hebt mogen openbaren van wie u bent vanavond. En ik bid u hier dat dit een doorgaande eredienst zal zijn. Heer, dat we dit blijven zoeken. Het schiet me zo te binnen. Die man die een schat vond op een akker. Hij begroef de schat weer. Verkocht alles wat hij had. Om dat stukje land te kopen. Omdat die schat daarop lag. En zo is uw koninkrijk. Deze schat is binnen handbereik. Deze schat is binnen handbereik. En Heer, als het ware wil ik alles offeren en verkopen om die schat te bemachtigen. Wat een diepte zit er in uw koninkrijk. We hebben nog half geen idee. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. Dat u met ons meegaat. En Vader, God, Jezus de Zoon en de Heilige Geest is met jullie.